Is dat wel de juiste PowerPoint? Ja, denk je? Kan zijn dat ik de voorpagina niet heb veranderd. Maar ik ben ontzettend blij dat ik met u samen weer mag nadenken over Nehemia en over Nehemia 6. En gaandeweg ben je met zo'n boek, eigenlijk nu al maanden ben ik bezig. En gaandeweg ga ik eigenlijk van die Nehemia, ga ik echt houden van dat karakter van die man. Die lijnrecht, dat die recht opstaat. We gaan nu eigenlijk vanmorgen gaan we nadenken over Nehemia 6. En ik denk, deze week had ik zo de gedachte dat als ik in de hemel kom, dan vraag ik Petrus, waar is Nehemia? Die wil ik echt eens heel graag leren kennen. Hoe die man, hoe die echt in die strijd is blijven staan. Ook nu, we zullen nu vanmorgen zullen we zien dat hij met heel veel strijd te maken heeft gehad. In de eerste krant is het zo dat we hebben gezien dat er heel veel strijd was van buitenaf. Toen kreeg hij te maken met strijd van binnenuit, van sociaal onrecht wat er was. En een enorme onrust die er was. Maar hij heeft die opdracht om, zeg maar, in een onvoorstelbare korte tijd bouwt hij die muur in 52 dagen. En dan zelfs in Nehemia 6, vers 16, er staat dan dat de volkeren rondom hem heen, die kunnen eigenlijk alleen maar zeggen, dit is doordat God hun zegent. En daar staat, en het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd werden en in hun eigen ogen zeer in achting daalden, want ze wisten dat het werk van God uitgegaan was. Het was eigenlijk onmogelijk dat binnen 52 dagen die muur zou herbouwd worden. En toch is het geschied. En iedereen rondom Jeruzalem zegt, dit kan niet anders zijn als van God. En nu komt de vuurproef. Nehemia 6 heb ik eigenlijk gezien als een vuurproef over de bediening van Nehemia. Want ik zei je al, eerst is hij van buitenaf belaagd. En enorm onder druk werd het volk gezet. Dat er zelfs staat dat ze eigenlijk het werk eigenlijk willen neerleggen, omdat ze die druk niet meer bestand zijn. En aan de andere kant dat de puinhopen zo groot zijn dat ze zeggen tegen Nehemia, Nehemia 5, we zijn daar eigenlijk niet tegen bestand. En dan zie je eigenlijk in Nehemia 4 was dat. Nehemia 5 zie je dat er een enorme druk van buitenaf, van binnenuit komt. Die sociale onrust die er is. Mensen worden uitgebuit, ze hebben honger. Ze hebben geen inkomsten gehad omdat ze zich eigenlijk ten dienste van de muur van de bouw van die muur hebben gehad. En dat ook is het zo dat hij daarin die aanvallen die er eigenlijk komen om het werk stil te zetten, dat lost hij op. Maar nu, in Nehemia 6, zullen we zien dat de klachten die het volk had, die waren niet op Nehemia gericht. En ook de strijd van buitenuit was niet op Nehemia gericht. En in Nehemia 6, daar gebeurt iets heel uitzonderlijks. Dan zie je eigenlijk, we gaan zo dadelijk dat in drie stukken lezen. De tijd is nog heel kort. Je ziet zo dadelijk dat eigenlijk de muur is herbouwd, maar de poorten die zijn nog niet zeg maar gesloten. Die poorten moeten nog gebouwd worden, zodat die muur helemaal sluit. En Nehemia 6 laat ons zien dat Nehemia heel persoonlijk op een hele geniepige manier eigenlijk aangevallen wordt. Dat is heel op hem persoonlijk gericht. En hoe blijft hij dan staande? Dat zijn prachtige lessen die we eigenlijk daaruit kunnen leren. En ik lees eerst met u Nehemia 6, vers 1 tot en met 4. De eerste aanval op hem persoonlijk, om het werk zeg maar stil te leggen. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem de Arabier en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst, dat Sanballat en Gesem boden naar mij toestuurden om te zeggen, kom laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal van Ono. Ze dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toe kom. Ze stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar me toe, maar ik antwoordde hen op dezelfde wijze. Dat klinkt toch eigenlijk heel erg goed. Ze vragen hem, kom, laten we samen praten. Laten we een vredesconferentie beleggen. Laten we onderhandelen, laten we evalueren. Laten we discussiëren. Laten we de moeilijkheden bespreken. Ik moest zo denken, in deze tijd laten we mailen en twitteren en skypen. En het is zo dat een van de waarschuwingen die Paulus geeft aan Timotheus, dat is dat hij zich ver moet houden van diegenen die een ziekelijke neiging hebben tot twist, vragen en woordenstrijd. En dan zegt hij, daaruit komt voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Wend je af van dit soort mensen. Houd je buiten de discussie. Weet je, ik merk soms zo dat als ik in een theologische discussie verzeild raak, en dat is meestal bij mensen die echt een hobby hebben, een stokpaardje hebben, een theologisch stokpaardje hebben, waar het eigenlijk over gaat, over zeg maar of genezing is het, of de eindtijd is het, of zeg maar, ze zijn gefascineerd door een waarheid, wat ook een waarheid is. Sommige dingen die weten we gewoon niet. Ik vond het zo schitterend dat Oscar Lohuis echt een autoriteit op dat gebied, die studiedag over Israël gaf, dat hij ook erop terugkwam in die lezing, dat hij zei van, dan word ik gedwongen om een uitspraak te doen wanneer Jezus terugkomt, of die nu voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking of in het midden van de grote verdrukking. En of die komt om de gemeente te halen of dat die komt om het koninkrijk te stichten. En hij zegt, ik heb er veel over gelezen en ik weet dat hij heel veel gelezen heeft. En hij zegt, ik weet het niet. En toch zie je vaak dat je dan in de discussie belandt die eigenlijk totaal niks, eigenlijk helemaal niks oplevert. Ik heb daar echt mijn lessen moeten leren. Dat ik uren mailde. En hoe onverstandig dat ik daarmee was. Dat ik uren eigenlijk doorbracht in discussies, in theologische discussies, in haarkloverij, in twist. Eigenlijk op een gegeven moment werd het een twistgesprek. En het bracht niks op. En steeds als ik erop terugkeek, dan dacht ik, het zijn gestolen uren. Die uren zijn me gestolen. Die zijn me gestolen van mijn relatie met Christus. Die zijn me gestolen in mijn relatie in mijn gezin, met Rietje, met de kinderen. Die zijn me gestolen van het werk waar het nu echt om gaat in de gemeente. Of op het werk waar je dus als je, zeg maar, het werk als zodanig waar je de kost mee verdient. Dat zijn gestolen uren. En het maakte me ontzettend onrustig. Het bracht nooit iets op. En ik had altijd een gevoel, ik mis absoluut het doel. Want hier gaat het niet om. En toch liet ik me verleiden om, zeg maar, in een gesprek eigenlijk, of in een mail, of in weet ik wat voor dingen, raakte ik verzeild. En wat ik eigenlijk moest leren en nog steeds moet leren, dat is de directheid waar, zeg maar, Nehemia, die zegt, ik ben met een groot werk bezig. Ik heb daar geen tijd voor. Ik vind het schitterend. Die weerlegt niks. Die zegt gewoon, ik ben met andere zaken bezig als waar jullie mee bezig zijn. Ik ben met een groot werk bezig. En ik heb, zou ik nu dat werk stilleggen en dit nalaten, terwijl ik dan met u, naar u toe kom? Ik wil me echt de les die ik hieruit leer en steeds weer opnieuw moet leren, dat is dat ik dat ook durf te zeggen. Van joh, ik weet, het brengt niks op. Ik wil daar niet over spreken. Ik wil verder gaan met de dingen waar ik mee bezig ben, waar ik voor geroepen ben en waar ik weet dat God daarin een zegen brengt. En niet me te laten verleiden in discussies. In, zoals Paulus dat zegt, in twistgesprekken. Uiteindelijk is het haarkloverij. En dat is eigenlijk de eerste les die Nehemia hier zet. Het is een persoonlijke aanvulling. Hij zegt, ik kom niet om te praten, ik ben met werk bezig en daarin wil ik verder gaan. Maar dan komt iets heel subtiels. Dan komt het motief echt helemaal tot uiting. We lezen verder in Nehemia 6, vers 5 tot en met 9. Als hij dat antwoord heeft gegeven, dan is het zo dat de vijfde keer komt iemand. En hoe komt hij? Toen stuurde Sanballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Een geopende brief, dat betekent iedereen kon hem lezen, die brief. En wat staat erin? Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen. En Gasmu, dat is een andere naam voor Gezer, dat is de Arabier. En Gasmu zegt het ook. Dus daar is ook nog iemand die, waarschijnlijk een heel bekend iemand, die ook in dit boek regelmatig genoemd wordt. Niet alleen de volken is het ter oren gekomen, maar die Gezer, die zegt het ook. Dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook heb die profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen. Er is een koning in Juda. Welnu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Welnu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hen toe om te zeggen, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want ze wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Een van de grootste aanvallen die op iemand persoonlijk gericht kunnen zijn, en dat moet hij eens diep tot hij daar laten doordringen, is roddel. Geruchten. Roddel. Er is een gerucht dat Nehemia, luister Nehemia, er is een gerucht dat je met de Joden in opstand zult komen. Nehemia, er is een gerucht dat er zelfs profeten zijn aangesteld om je tot koning te laten kronen. En het is niet een verzegelde brief, het is een open brief, zodat iedereen dat kan zien. Roddel is een publiek geheim. Het volk zegt, en zelfs die persoon, die bekende persoon, die zegt het ook. En weet je, we doen dit niet om jou in een kwaad daglicht te zetten. We hebben een passie voor je. We willen je beschermen. Kom, laten we eens samen praten. Het is ter goede trouw en het gaat om jouw welzijn. Want er zijn geruchten. Er is roddel. We doen dit om je te beschermen. We hebben oprechte bedoelingen. En iedereen die dan naar luistert, die dan zegt, waarschijnlijk, dat staat er niet in, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de geestelijke leiders dat het misschien als een teken hebben gezien dat die muur zo snel herbouwd werd, dat er misschien bevrijding zou komen van de vijand. En in elk gerucht zit soms een kern van iets van waarheid. Dat staat er niet, maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen. En dan wordt dat verteld en dan zoomt dat rond het volk. Deze mensen hebben het goede voor met Nehemia. Ze willen hem beschermen. En weet je, die druk die er dan op iemand komt, die is gigantisch. Want wat doet roddel eigenlijk? Wat is roddel? In Spreuken 18, vers 8 staat, de woorden van een lasteraar zal zijn als lekkernijen. Die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. Weet je, roddel is smakelijk voedsel. Waar je soms met plezier van eet. En er zijn ook sommige mensen die leven ervan, omdat als ze iemand anders in het kwaad daglicht stellen, op een of andere manier voelen ze zich dan beter. Kunnen ze zich vergelijken en zeggen van, ik ben nog niet zo slecht als hem. Maar wat doet eigenlijk die woorden van die roddelaar? Er staat, ze dalen diep af in de schuilhoeken van je binnenste. En op die manier ontstaat er echt een diepgaande, ik heb het zo opgeschreven, een diepgaande misvorming. Ze dalen diep in de schuilhoeken van je hart. En als je de persoon tegenkomt, en wie van ons kan opstaan en zeggen, dit gebeurt mij niet. Als je naar roddel luistert, en als je de persoon tegenkomt, dan speelt er toch altijd dat kleine, dat in dat schuilhoekje van je hart, komt dat toch omhoog van, zou het nu echt waar zijn? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar dat zal dan waar ook is, is vuur. Dat is diep in je gezakt. Als je naar roddel luistert, dan gaat dat in de schuilhoeken van je hart. En op het moment dat je hebt het niet onder controle, zoals deze tekst dat zegt, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. En weet je, de diepe achtergrond, die heb ik 14 dagen geleden uitgelegd, die wordt uitermate goed beschreven in Jacobus 3, dat roddel echt uit de hel komt. Het is zoals Jacobus 3 dat eigenlijk beschrijft. Het is zeg maar een klein vuurtje, een zeer onbeduidend klein vuurtje, wat een heel bos in vuur en vlam zet. Gelukkig komt niet vaak roddel naar me toe. Een van de dingen die ik me echt heb voorgenomen in mijn leven is dat bij mij stopt het. Bij mij stopt het. Ik wil niet daar onderdeel van zijn, omdat ik weet wat dat voor een enorme druk eigenlijk bij mensen teweeg brengt. Het is een boosheid vanuit de hel. Het is door de demonen aangestuurd. En als je dat bewust bent, dan zeg je bij mij stopt het. Wat gebeurt er eigenlijk met degene waarover geroddeld wordt? In Spreuken 16, vers 27 en 28 staat, een verdorven man graaft kwaad op en op zijn lippen is het als een verzengend vuur. Het is als een verzengend vuur. Het is dat je zo onder een druk komt dat je soms niet weet waar het vandaan komt. Er staat, een verderfelijke man brengt ruzie teweeg en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. Het is zo krachtig, roddel is zo krachtig, dat het de beste vriendschappen kapot maakt. En dan hoeft het nog niet zo te zijn dat beide vrienden over elkaar roddelen. Het kan een derde partij zijn die over de ene iets zegt en de andere heeft het niet in de gaten. En uiteindelijk kan het zo zijn dat het gewoon helemaal klapt. Dat de beste vriendschappen gewoon in duigen liggen en gewoon door roddel kapot gemaakt worden. En ik weet uit eigen ervaring, echt, ik weet uit eigen ervaring, dat als er geroddeld wordt, ook al weet je het zelf niet, je ervaart zo'n enorme psychische en geestelijke druk, dat je niet weet waar het vandaan komt. Je voelt, ik spreek er wel eens soms met Rietje over, en dan weet ik dat er, ik weet dan, of ik weet het, je kunt het soms niet weten, maar dan houd ik er rekening mee en dan bid ik ervoor voor bescherming in mijn gedachtes. Want het is niet iets van jou alleen. Als je Jacobus 3 moet je echt bestuderen. Ik heb er de vorige keer ben ik er uitgebreid op ingegaan. Maar als je Jacobus 3 zeg maar bestudeert, dan is het niet neutraal. Het is niet neutraal. Het is niet iets wat u zegt tegen iemand anders en het is neutraal. Het heeft een verschrikkelijk funeste uitwerking, zowel in relaties als wat het in de persoon zelf teweeg brengt. En hoe mooi is het toch niet als mensen elkaar zegenen, als er een opbouwend woord gesproken wordt. Ik vond het zo een prachtig, ik heb hem niet opgeschreven op sheet, maar ik wil hem u niet onthouden, deze prachtige tekst. Dat is in Spreuken 25 vers 11, daar staat, een woord op juist moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Wat is dat toch een schitterend contrast wat de Bijbel eigenlijk aangeeft tussen kwaadsprekerij en als je een goed woord spreekt. Ik vond het daarom ook zo schitterend. Dat is echt een woord vanmorgen voor de gemeente. wat we kregen via, zeg maar, Anne, over Jesaja 58. Waarin staat, doe het wijzen met de vinger uit die middenweg. Doe het kwaad spreken uit die middenweg. Dan zal ik. En hoe gaat Nehemia nu met roddel om? Het is indrukwekkend. Het eerste is gewoon dat hij zegt, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Hij maakt het gewoon open. Hij spreekt het gewoon aan. Hij gaat zich niet verdedigen. Hij gaat niet uitleggen. Hij gaat niet beschrijven wat het tegendeel bewijst. Dat hij zijn integriteit gaat bewijzen, dat hij iemand anders oproept en zegt, ga er eens tegen iets zeggen. Dat is helemaal niet waar. Nee, hij zegt, hij stelt het gewoon aan de kaak en hij zegt van, u bedenkt het in uw eigen hart. Hij ontmaskert ook het motief. Ze willen ons bang maken. En het belangrijkste is eigenlijk dat hij dat deelt met mensen rondom hem. Die echt in relatie met hem staan. Weet je, als je slachtoffer wordt van roddel, dan is een van de dingen die we eigenlijk soms doen, denken dat we zeer integer daarmee moeten omgaan. En dat betekent eigenlijk dat je het ondergaat en met niemand erover spreekt. En dat is niet de juiste houding. Als het je te oren komt, dan is het zo dat de juiste houding is om naar degene die de roddel verkondigt, om daar naartoe te gaan en te zeggen, dit is niet waar. Wat je nu vertelt, is niet waar. Maar de druk die het met je doet, datgene wat het zeg maar met jezelf doet, is het ontzettend noodzakelijk, zoals Nehemia hier ook zegt. Hij doet ook een stap naar de mensen om zich heen, die hem vertrouwd zijn. En die zeggen, dit wordt gezegd, het is niet waar, ze doen het om ons aan werk te laten. Hij geeft helemaal openheid van zaken. Hij brengt het verborgene, brengt hij in het licht. Roddel is altijd in het verborgene. Speelt zich altijd in het verborgene af. Daarom is het ook als een veenbrand. Roddel is niet een vuur wat je ziet. Roddel slaat ergens uit. Een veenbrand gaat onder de grond. En op een gegeven moment, dan ga je blussen. Maar dat is niet de haard. Want het is ergens anders begonnen. Dat is misschien al 6, 7 mensen verder. En het is als een veenbrand. En daarom is het ook noodzakelijk dat je zeg maar niet gaat roddelen, maar dat je vertrouwde mensen zegt van dit gebeurt, dit is aan de hand en ik wil dat samen met je delen en ook te verbidden. En het tweede wat hij doet, en dat laat eigenlijk zien wat voor een enorme druk er op hem afkomt, dat is namelijk dat er een gebed komt. Het staat er niet zoals een gebed, maar je kunt het erop uitmaken dat hij zegt, hij vlucht naar God. Hij zegt, wel nu, maak mijn handen sterk. Hij gaat naar God toe en zegt, in de NBG staat, nu dan sterk mijn handen. Dat zijn zo'n eenvoudige, nederige woorden, dat hij naar God toe zegt en zegt, wel nu, maak mijn handen sterk. Wat ik hieruit lees is, dat hij naar God toe gaat en zegt, Heere God, dit kan de kracht uit mijn leven doen laten wegvloeien. Deze aanval, die kan me totaal verlammen. Het kan zijn dat ik daaronder bezwijk. En daarom, nergens in het boek, zegt hij steeds van, Heere God, gedenkt wat ik aan het doen ben. Maar hier zegt hij, wel nu Heer, nu komt het erop aan. Geef me kracht. Hij voelt gewoon die enorme druk die ervan uitgaat. En dan stopt het dan niet. Dan komt de derde aanval en die vind ik nog geniepiger. Heel subtiel. We lezen verder in Nehemia 6, vers 10 tot met 14. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehatabia, Beel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkander ontmoeten in het huis van God binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten en zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers, zie niet, God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen. En zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om me te kunnen honen. Ik lees vers 14, heb ik dan niet opgeschreven, maar ik lees die nog mee. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergeld hen na deze dagen van hen. En ook aan de profetesse Noatja en de overige profeten die me bevreesd wilden maken. Wat hier gebeurt is eigenlijk, de vijand die ziet dat ze het gaan verliezen en dan huren ze een broeder in. Nu komt het van binnenuit. Hij gaat naar, zeg maar, die Semaja toe, dat is een priester, een leviet. En die doet een profetie over Nehemia. Dat moet je eens voorstellen. En dat is niet alleen deze Semaja, maar in vers 14, daar staat dat er ook een profetes is en overige profeten, broeders, mannen uit hun eigen midden, die profeteren over Nehemia. En zeggen om hem bang te maken, om het werk stil te maken. En ze zijn stil te leggen. En ze zijn ingehuurd zodat het werk stil wordt gelegd. Het is ingehuurd met één reden. En dat is om hem te laten zondigen. Moet je voorstellen. Mannen uit hun eigen midden. Profeten. Een leviet. Een priester. Die zijn ingehuurd om Nehemia te laten zondigen. Die zonde die bestaat er eigenlijk uit in Nehemia 18. In Numeri 18. Daar staat over de priesters en de levieten beschreven waar zij dienen. Zij dienen in het heiligdom. Het priesterschap wordt dan als volgt beschreven in Numeri 18, vers 17. Uw priesterambt geef ik u als een dienst, een geschenk. De onbevoegde echter, die nadert, moet er doodgebracht worden. Nehemia is geen priester en ze zeggen tegen hem, die Semaja is wel een priester, en die zegt tegen hem van, kom, we gaan in het binnenste van de tempel. En het binnenste van de tempel is niet het heilige der heiligen, daar mocht je maar één keer per jaar komen, maar dat is het heilige. In het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen en in het heilige mocht alleen een priester of leviet komen. Er mocht niemand komen. Numeri 18 staat, vers 17, dat als iemand daar komt, dan zou die ter dood veroordeeld worden. Nu staan er in deze profetie die er gebeuren, zijn er twee kapitale blunders. Het eerste is dat er niks duidt erop dat Nehemia, zeg maar, wat Nehemia aanspoort om te vluchten. Hij zegt, je moet vluchten. Je moet vluchten naar de tempel, naar het binnenste van de tempel. En het gezonde verstand en de relatie met God, zo kan ik me dat alleen maar voorstellen. Het gezonde verstand van Nehemia en de relatie met God die hij heeft opgebouwd, die hij door steeds te vluchten naar hem, laat hem zien, dit is een leugen. Notabene dat je dus de muur hebt gebouwd, notabene dat God zelf je gevraagd heeft om dat te doen. En nu ben je op het einde van je werk en dan zou hij dan vragen te vluchten. Dat is het eerste. Maar wat hem nog meer behoudt, daar ben ik van overtuigd, daarom zegt hij ook, waarom zou ik dat doen en sterven? Hij heeft in de gaten, hij weet Numeri 18. Hij zegt, als ik dat doe, ik ben geen priester, nog een leviet. Als ik in het heilige kom en met je meega en vlucht, zal ik sterven, want dan zondig ik. En wat ik zo sterk vind is, dat hij nog op zijn angsten, geloof maar, hij heeft angst, dat zie je, nog op de autoriteit van een priester, nog dat hij kijkt naar de positie en dat van een priester of een profeet, dat is niet de norm waar hij op handelt. De norm waar hij op handelt zijn op twee dingen. Het eerste is zijn gezond verstand en zijn relatie met God en het tweede Gods woord zelf. Dat staat boven alles. Hij zegt, ik zal niet zondigen, want in Numeri 18, daar staat dit. Als ik dat doe, dan zal ik tegen Gods woord ingaan. En dat is hoger als wat elke priester me zou kunnen komen vertellen. Dit is de les van je leven. En dat behoedt je voor ontzettend veel fouten. Er zijn enorme discussies soms, als ik noem maar één voorbeeld, even een klein uitstapje. Als het gaat voor mensen die heel ernstig ziek zijn, die zoeken overal hulp. En dat kan ik hartstikke begrijpen. En op een gegeven moment, dan komen ze tot de stap dat ze zeggen, daar is een gebedsgenezer die zegt van Jezus te zijn, en baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is een falikante misser. Een verschrikkelijke misser. Omdat je daardoor tot zonde verleid wordt. Als het niet baat, schaadt het altijd. En dan is het niet de ervaring van mensen en de getuigenissen van mensen. Maar dan is het ontzettend belangrijk dat je beseft en weet op grond waarvan gebeuren deze dingen. En ook al is er dan succes en worden mensen genezen, dan is het nog altijd Gods woord wat de boventoon voert. En op grond daarvan maak je besluiten. Niet om hetgene wat je voor ogen hebt. Niet ook niet om hetgene wat anderen zeggen. Dat is zo essentieel in hem, bij Nehemia. Weet je, de druk, ik hoop dat we nooit deze druk in ons leven moeten meemaken, dat profeten komen, mannen Gods, bekend in het gemeente van God, die ingehuurd zijn. En in Handelingen 20 wordt ook zo beschreven. Mannen uit die eigen midden, die de waarheid zullen verdraaien. En dat je onder zo'n druk komt, dat mensen ook nog, er zullen zeker mensen hebben gezegd, Nehemia, je bent koppig, je bent eigenwijs, dat zijn toch wijze mannen, dat zijn toch onze priesters, dat zijn toch onze profeten. Nu gaat toch in die tempel. God zal je wel beschermen. En hij doet het niet. Ik vind het indrukwekkend. Ik vind het zo indrukwekkend. Die lessen die je hieruit leert, om me bij deze drie dingen te houden, is dat eerste is dat je dus kunt zien van, we moeten verstandig zijn in onze manier van reageren, heb ik geschreven. Als je kijkt wat Nehemia steeds doet, hij is heel erg verstandig met zijn reacties. Er is druk, er is ook angst, maar hij is op een hele verstandige manier reageert hij. Het tweede is, we moeten vrijmoedig zijn in onze reactie op geruchten, op roddel. Maar er is nergens, vind je, het spoor van bitterheid of dat hij op wraak zint. Nergens. Wat hij doet is, hij ontkent de beschuldiging. Hij legt de situatie uit aan diegenen die hem het meest nastaan. Mensen die ook zijn hart kunnen toetsen. En dan vind ik het schitterend dat hij de kracht van roddel niet onderschat. Daar is een enorme, onvoorstelbare druk komt op hem, omdat we weten dat het uit de hel is. Maar het is zo dat hij het in de openbaarheid brengt. Hij brengt het in het licht. En de laatste les, dat vond ik echt een hele goeie, dat we ons niet bang moeten laten maken. Weet je, soms kom je in de verleiding dat je bang bent, dat er angst is, en dan begin je impulsief te handelen. Ik weet niet of je dat kent. Dat kan zijn vluchtgedrag, dat kan zijn ontkenning, dat kan zijn dat je de situatie gaat omzeilen, dat je niet tot de kern durft te naderen. En als dat het geval is, dan zie je eigenlijk dat dat er dwaasheid komt in je leven. En dat je snel tot een zonde verleid wordt. En hij doet het niet. Hij steunt op zijn relatie met de Heere God en op het woord. En daarmee treedt hij het eigenlijk tegemoet. Ik vind het zo'n indrukwekkende man. Ik vind het zo erg indrukwekkend, omdat hij ook in het hele gedeelte, als ik Nehemia 6 zie, dan staat hij niet echt alleen. Maar hij moet het wel. Hij gaat met zijn broeders doorheen, maar hij moet er wel doorheen. En hij is de leider. Hij moet rechtop staan. Hij is aan het woord. Wat hij beslist, hoe hij handelt, dan zal hij een hele groep mensen mee gaan beïnvloeden. En dat zie je ook. Die muur wordt herbouwd. Die muur, die is er. De poorten worden dicht. Er is een verschil gemaakt tussen heilig en onheilig. Daar gaat het om. Daar ging het om. En ik vind het zo bijzonder om die lessen te mogen leren en ook dat echt aan jullie te mogen doorgeven. Ik ben erg onder de indruk van de bestudering van dit boek. En ik wens jullie echt een diepe zegen daarbij. Laten we zo samen even stil zijn. Ik wil u zo bidden, Vader, voor een wacht ook voor onze mond, voor mijn mond. Om geen onbezonnen dingen te zeggen. Zorgvuldig te zijn als ik over mensen spreek. Zorgvuldig en rein te zijn om waarheid te spreken. En dat in het openbaar. Als ik over mensen spreek, dat het zo mag zijn dat die naast me kan staan. En dat die kan meeluisteren. Vader, we willen u zo ook bidden voor bescherming in onze gemeente. Dat u ons beschermt voor roddel, voor kwaadsprekerij, voor het wijzen met de vinger. En er werd zo gebeden, ook tijdens de aanbiddingsdienst van gemeentes die verscheurd worden van binnenuit. Die enorm onder druk staan. Waar eigenlijk het kleine vuurtje een heel bos in brand heeft gezet. En Vader, het is de tong. Veelal de tong. Die we ons laten, die door de hel wordt aangezet om kwaad te spreken. O God, wil u ons daarvoor behoeden? Wil u ons ook echt leren op juiste manier te reageren? Niet bitter, niet met wraak, maar in waarheid en met genade. Te vluchten naar u. Dit is ons gebed. In Jezus' heilige naam. Amen.